Gemeente, de schriftlezing kunt u opgetekend vinden in het eerste boek van Mozes, genaamd Genesis, het 49ste hoofdstuk. En daarvan naderen de eerste 28 versen. Dus de schriftlezing kunt u opgetekend vinden in Genesis 49, vers 1 tot en met 28. Als schriftlezing nu Genesis 49 en daarvan nader. De eerste 28 versen, en daar lezen wij Gods heilig en dierbaar woord als volgt. Daarna riep Jacob zijn zonen en hij zeide, verzamelt u. En ik zal u verkondigen hetgeen dat u in de navolgende dagen wedervaren zal. Komt tezamen en hoort gij zonen Jacobs en hoort naar Israël uw vader. Ruben. Gij zijt mijn eerstgeborene, mijn kracht, het begin mijner macht, de voortreffelijkste in hoogheid en de voortreffelijkste in sterkte. Snelle afloop als der wateren, gij zult de voortreffelijkste niet zijn, want gij hebt uw vaders leger beklommen, toen hebt gij het geschonden, heeft mijn bed beklommen. Simeon en Levi. Zijn gebroeders, hun handelingen, zijn werktuigen van geweld. Mijn ziel komen niet in hun verborgen raad. Mijn eer worden niet verenigd met hun vergadering. Want in hun toorn hebben zij de mannen doodgeslagen. En in hun moedwil hebben zij de ossen weggerukt. Vervloekt zij hun toorn, want hij is heftig. En hun verbolgenheid, want zij is hard. Ik zal hen verdelen onder Jacob en zal hen verstrooien onder Israël. Juda, gij zijt het. U zullen uw broeders loven. Uw hand zal zijn op de nek uw vijanden. Voor u zullen zich uw vaders zonen nederbuigen. Juda is een leeuwenwelp. Gij zijt van de roof opgeklommen, mijn zoon. Hij kromt zich. Hij legt zich neder als een leeuw. En als een oude leeuw, wie zal hem doen opstaan? De scepter zal van Juda niet wijken, nog de wetgever van tussen zijn voeten. Totdat Silo komt en dezelfde zullen de volken gehoorzaam zijn. Hij bindt zijn jongen ezel aan de wijnstok en het veulen zijner ezelin aan de edelste wijnstok. Hij was zijn kleed in de wijn. En zijn mantel in wijndruivenbloed. Hij is roodachtig van ogen door de wijn en wit van tanden door de melk. Zebulon zal aan de haven der zeeën wonen. En hij zal aan de haven der schepen wezen en zijn zijde zal zijn naar Sidon. Issachar is een sterk gebeende ezel, nederliggende tussen twee pakken. Toen hij de rust zag dat zij goed was en het land dat het lustig was, zo boog hij zijn schouders om te dragen en was dienende onder tribuut. Dan zal zijn volk richten als een der stammen Israëls. Dan zal een slang zijn aan den weg, een andere slang nevens het pad, bijtende de spaardsverzenen dat zijn rijder achterover vallen. Op uw zaligheid wacht ik, Heer, aangaande Gad. Een bende zal hem aanvallen, maar hij zal haar aanvallen in het einde. Van Aser, zijn brood zal vet zijn en hij zal koninklijke lekkernijen leveren. Naftali is een losgelaten hinde. Hij geeft schone woorden. Jozef is een vruchtbare tak. Een vruchtbare tak aan een fontein. Elkeen der takken loopt over de muur. De schutters hebben hem wel bitterheid aangedaan en beschoten en hem gehaat. Maar zijn boog is in stijvigheid gebleven. En de armen zijner handen zijn gesterkt geworden door de handen van de machtige Jacobs. Daarvan is hij een herder, een steen Israëls. Van uw vaders God, die u zal helpen, en van de Almachtige, die u zal zegenen, met zegeningen des hemels van boven, met zegeningen des afgronds, die daaronder ligt, met zegeningen der borsten en der baarmoeder. De zegening uw vaders gaat te boven de zegeningen mijner voorvaderen, tot aan het einde van de eeuwige heuvelen. Die zullen zijn op het hoofd van Jozef en op de hoofdschedel des afgezonderden zijner broederen. Benjamin zal als een wolf verscheuren. Des morgens zal hij roof eten en des avonds zal hij buit uitdelen. Al deze stammen Israëls zijn 12. En dit is hetgeen dat hun vader tot hen sprak als hij hen zegende. Hij zegende hen een iegelijk naar zijn bijzondere zegen. Tot zover gemeente de schriftlezing. Gemeente, hebben u ook last van de duivel? Of hebben u er niet zo'n last van? Zeg u, ik heb er eigenlijk helemaal geen last van. Gelukkig niet. Nou, gelukkig. Dat is eigenlijk wel heel erg als we geen last hebben van de duivel. Dat is ontzettend. Want weet u wat dat betekent? De duivel laat een mens met rust als hij voortleeft in de wereld, maar ook in zijn godsdienst. Dan laat hij je echt met rust. Er is al eens gezegd en terecht, de duivel die geeft er niets om als de oude Adam vroom wordt. Als je godsdienstig wordt. Of godsdienstig bent. Als je een godsdienst hebt zonder God. En dan ook zonder Christus. Dan komt de duivel echt niet op u af. Dan laat u echt met rust. Maar daar waar God gaat werken, daar komt de duivel op af. Zo was het al bij de schepping. Toen de duivel is gevallen, wat deed hij? Wat was nou zijn eerste werk? Hij wilde God van zijn troon af hebben. En toen hem dat niet lukte, toen hij in opstand kwam in de hemel, toen hij zijn beginsel heeft verlaten, toen hij niet langer meer God wilde dienen, toen heeft hij zich geworpen op het heerlijkste schepsel van God. Het pronkjuweel van zijn schepping, de mens. Dat heeft hij gedaan bij de schepping. En dat doet hij nu ook bij de herschepping. Zodra de Heer genade verheerlijkt, zodra de Heer gaat beginnen in het leven van een mens, dan is de duivel er ook bij. En als u dan de binnenkamer opzoekt, dan zegt hij, denk u werkelijk dat er voor u nog genade te verkrijgen is? U hebt te lang gezondigd. U hebt te veel gezondigd. Nee, de Heer die zal naar u niet luisteren hoor. Misschien zit er hier van, dat hoop ik, vanavond wel een in de kerk die daarvan af weet. Hij zal naar u niet luisteren. Voor u kan het niet meer. Voor een ander nog wel. Maar voor u? Nee. Dat is onmogelijk. Ik zou er maar mee ophouden. En zo is de duivel altijd in de weer om een mens bij God vandaan te houden. O, wat is die bang voor het werk van God in het hart van een zondaar. Wat wordt hij dan vijandig? Wat komt hij daarop af? Er heeft van alles en nog wat om het werk van God tegen te staan. Nee, hij is net als die Duinkerker kapers, hè. Als een schip hoog op het water lag, dan lieten ze dat rustig voorbij gaan. Want ze wisten wel, daar viel toch niets te halen. Nee, schepen die diep in het water lagen. Waar lading was, daar was buit. En daar kwamen ze op af. En dan kwam de strijd. Want dan ging het om de lading van het schip. Hé, maar zo is het nog met de duivel ook. Hè. Schepen die diep liggen. Na de grootste weldaden, dan komt de duivel juist. Als Gods kinderen wat van de hemel hebben ontvangen, is de duivel erbij. Om als het mogelijk zou zijn, dat werk te niet te maken. Want één ding weet de duivel niet. Hè. De duivel die weet niet wie God heeft lief gehad met een eeuwige liefde. Kijk, Judas is gevallen, maar hij dacht, misschien krijg ik Petrus ook wel. En de rest erbij. Want de duivel weet veel, maar hij is niet alwetend. Maar Christus, die houdt de zijne. Die houdt hij in zijn hand. Niemand zal ze uit mijn hand drukken. En als het gaat over zijn gemeente, dan gaat het over de enkeling. En de poorten, de hel, die zullen zijn gemeente niet overweldigen. De kerk is ook een strijdende kerk. Als er geen strijd is, wij hebben graag rust. Maar als er geen geestelijke strijd is, gemeente, dan laat de duivel ons zomaar gaan. Dan laat hij die hof in rust. Hij wil niet dat er onrust komt. In het persoonlijk leven, in het kerkelijk leven. Daar is hij op tegen. Dat wil hij niet. Want hij zal toch onderdanen verliezen. Het is hem er alles aan gelegen. Om zijn onderdanen te behouden. Maar Christus, dat is die held. Die het huis van de sterk gewapend is binnengedrongen. Om hem van zijn vaten te ontroven. En hij houdt zijn eigen werk in stand. Ondanks alle strijd. Dat blijkt ook uit de woorden van onze overdenking voor vanavond. Die we opgetekend kunnen vinden in het voorgelezen schriftgedeelte, Genesis 49. En dan in het bijzonder de versen 22 tot en met 24. Dat is de helft van de zegen van Jozef. Dus daar willen we het eerste gedeelte van overdenken. En dan lezen wij: Jozef is een vruchtbare tak. Een vruchtbare tak aan een fontein. Elkeen der takken loopt over de muur. De schutters hebben hem wel bitterheid aangedaan en beschoten en gehaat. Maar zijn boog is in stijvigheid gebleven. En de armen zijner handen zijn gesterkt geworden door de handen van de machtige Jacobs. Daarvan is hij een herder, een steen Israëls. Tot zover, gemeente, de woorden van onze overdenking, waarin wij bepaald worden bij Jozef, de rijk gezegende. In de allereerste plaats letten we op de vruchtbaarheid van zijn leven. In de tweede plaats op de bitterheid van zijn strijd. En in de derde plaats op de zekerheid van zijn overwinning. Jozef de gezegende, de vruchtbaarheid van zijn leven, dat is onze eerste gedachte. Want we lezen: Jozef is een vruchtbare tak. Een vruchtbare tak aan een fontein, elkeen der takken loopt over de muur. In de tweede plaats de bitterheid van zijn strijd. Als we in het vervolg van de tekst lezen: de schutters hebben hem wel bitterheid aangedaan en beschoten en hem gehaat. En in de derde plaats de zekerheid van zijn overwinning. Als we tenslotte in de tekst lezen: maar zijn boog is in stijvigheid gebleven. En de armen zijner handen zijn gesterkt geworden door de handen van de machtige Jacobs. Daarvan is hij een herder. Een steen Israëls. Tot zover. Gemeente, Jacob ligt op zijn sterfbed. En dat moet u maar letterlijk nemen. Jacob ligt op zijn sterfbed. Jacob gaat sterven. Maar het sterven van Jacob is erven. Weet u waarom? Jacob gaat sterven. Dat is die oude mens. Die gaat sterven. Want Jacob, dat betekent hielhouder. Ja, en dan denken we aan zijn geboorte, hè? Toen hij dat met zijn kleine handje de moeder schoot, het hield ze vasthield van Esau. Waarom? Hij wilde het eerst geboren worden. In de moederschoot al greep hij naar de zegen, de dubbele zegen van het eerstgeboorterecht. Hij had niet genoeg aan tijdelijke zegeningen. Hij wilde eeuwige zegeningen hebben. Dus dat betekent die naam, dat is de positieve betekenis. Maar Esau die heeft er een negatieve betekenis aan gehecht. Die heeft gezegd, bedrieger. Heeft zijn oude vader bedrogen. Heeft getracht om de zegen van het eerstgeboorterecht te verkrijgen door de weg van bedrog. En nu gaat Jacob, die gaat sterven. En Israël gaat spreken. Hoort naar Israël. En dan komt het, hè. Gij zonen van Jacob. Hij heeft zichzelf zonen en een dochter, Dina, gewonnen naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. En daarom, ach, toen Jacob op zijn sterfbed lag, toen heeft hij niet gedaan wat zoveel ouders doen en wat echt niet goed is voor de kinderen. Je kinderen sparen. Dat is geen liefde. Dat is geen liefde. Dat is niet van de Heer. Maar hier wel, hè. Hier is de liefde van God in. Heeft ze absoluut niet gespaard. Daar staan die jongens om zijn sterfbed. 12 zonen. En heeft ze allemaal gezegend. Ze krijgen allemaal een zegen van hem. En nu is Jozef aan de beurt. Heeft net Naftali gehad. Naftali de 10e. Naftali, wat heeft hij van hem gezegd? Dat is een losgelaten hinde. Hij geeft schone woorden. Een losgelaten hinde. Hey, dat is een boodschap, weet u voor wie? Voor mensen die zich als gebonden hebben leren kennen. Nou is Naftali een kind van Jacob. Een zoon van Jacob. Hij aart naar zijn vader. En als hij door genade een losgelaten hinde. Weet u wat dat betekent, gemeente? Wij zijn onze vrijheid kwijtgeraakt. Hè? En weet u wat zo nodig is, hè? Dat u uzelf onder de prediking van het woord gaat leren kennen als een gebondene. Als een gebondene, weet u waarom? Dan komt er plaats voor de persoon en het werk van de Heer Jezus. Om die gebondene nu te ontbinden. Opening van de gevangenis. Dat hij die banden waarmee wij gebonden zijn. Nee, dat zijn niet zomaar banden. Weet u welke banden dat zijn? Dat zijn de banden van de zonde. Bent u daar nu achter gekomen? Zit er hier nu vanavond iemand in de kerk die zegt, oh, die banden van de zonde. Die knellen zo. Die slavenbanden. Dat zijn de banden van de dood. Weet u dat? Maar dat Christus zich nu liet binden. Om de zijnen te ontbinden. Dat ze de vrijheid krijgen. Waar de geest is. De geest van Christus. Daar is nou die ware vrijheid. Hij kan in de ruimte stellen. Hij kan de vrijheid geven. Naftali, een losgelaten hinde. Dat zijn nou die schone woorden die hij geeft. Naftali, wat heeft de Heer Jezus juist in dat stamgebied willen arbeiden? Capernaum. Wat heeft hij daar veel woorden gesproken? Wat heeft hij daar een wonderen verricht? Wat heeft hij daar bijzondere bemoeienissen mee gehouden? En dat lag in het stamgebied van Naftali, verhoogd tot een hemel toe. Capernaum, gezij tot de hemel toe verhoogd. O, wat een arbeid heeft hij daar niet ten koste gelegd. Schone woorden gesproken. Maar weet u wat zo erg is? Wij verstaan die schone woorden van nature niet. Daar zijn we doof voor. U denkt misschien, toen de Heer Jezus op aarde rondwandelde, toen heeft hij het woord verkondigd. De raad Gods verkondigd tot zaligheid van zondaren. Had ik dat maar gehoord. Gemeente, daar had u net zo geluisterd als nu. Precies hetzelfde. Alleen door de bediening van Gods geest worden het waarlijk schone woorden. Dan gaan we ze leren verstaan. Naftali. Het is een losgelaten hinde. En die geeft schone woorden. Dus dan moeten we de lijn doortrekken naar Christus. Schone woorden heeft hij gesproken. En ze hebben gezegd, en deze reden is hard. Of niet? Wie kan er zelf horen? U zegt misschien, nou dat zou ik nooit zeggen hoor. Echt niet. Dat zou u ook zeggen. Als u niet vernieuwd bent door Gods geest. En dan komt daar Jozef, o, zijn lievelingszoon. De twee laatste zijn aan de beurt. Jozef en Benjamin. Jozef. Een lievelingszoon, waarom? Nou, wat denkt u van Rachel? Dat was toch zijn lievelingsvrouw? En Rachel die heeft Bilha aan Jacob gegeven. Ja, zo gebeurde dat in die tijd. Naar de wet mocht dat. En naar de wet heeft Rachel kinderen gegeven via Bilha aan Jacob. Het was wel naar de wet, maar niet uit bloed. Hè. Het waren niet de natuurlijke kinderen, dat begrijpt u. En wat heeft Rachel geworsteld, gebeden zelfs, om kinderen te krijgen. Dat was nou net de worsteling met Lea. Ze was onvruchtbaar. En weet u wat zo erg is? Want het is een smart voor een vrouw geen kinderen te kunnen krijgen. Geen kinderen voor te kunnen brengen. Maar weet u wat eigenlijk het allerergste was? Als we dat leven van Rachel nagaan, en dat gaan we vanavond niet met elkaar doen. Weet u, dan komen we erachter, die vrouw die was geestelijk onvruchtbaar. Zou u een moment aan kunnen wijzen in haar leven dat u zegt, hé, dat is nou een vrucht van genade. Dat kan ik bij Lea wel hoor. Weet u nog toen die vierde zoon geboren werd? Toen heeft ze gezegd, en ditmaal zal ik den Heere loven. Dat is nou een vrucht van genade. Toen mocht Lea er eens even helemaal tussen uitvallen. Met haar strijd tegen Rachel. Want het was een strijd tussen die twee vrouwen. Lea die gaf kinderen aan Jacob. En Rachel had de liefde van zijn hart. En Lea die wilde ook die liefde hebben. En Rachel wilde die kinderen hebben. En dat verklaart de strijd die er was tussen die twee. En wat heeft die Lea gestreden voor zichzelf. En toen kwam Juda en toen was het ineens afgelopen. Toen viel ze er helemaal tussenuit. En toen zei ze, maar ditmaal, hoort u dat? Ditmaal zal ik den Heere loven. En ze noemde zijn naam Juda, Godlover. Is dat nou bij Rachel ooit wel een keer gebeurd? Er staat maar één keer en God hoorde ook naar Rachel. De gebed heeft hij gehoord. En gemeente, zou een onbekeerd mens, zou die niet kunnen weten van gebedsverhoringen? Wat denkt u? Ja, toch zeker? Dat kan. Dat kan zeker. Maar dan heeft het geen betrekking op de eeuwige zaligheid. Hè? En u heeft, God heeft dat gebed gehoord van Rachel. God heeft de smaadheid weggenomen, zegt ze. En toen heeft ze wat gezegd. En ze noemde zijn naam Jozef. En weet u wat die naam betekent? Die naam betekent toevoegen. Vermeerderen. Ze zei, dat is nou een goed begin. Nou heb ik er één. Nog één, heren. En ziet u, daar is nou het leven van Rachel mee getekend. Die Rachel die was zo ontzaggelijk ontevreden. Ze heeft een keertje voor Jacob gestaan. En toen heeft ze tegen Jacob gezegd, Jacob, en nou geef je me kinderen. En als je het niet doet, dan ben ik dood. Nou, dan durf je nogal wat te zeggen. Of niet? En dat is nog gebeurd ook. Ze kreeg Jozef, maar ze dacht, moet er nog eentje bij. Dat is te weinig. Moest kijken wat de kinderen dat Lea heeft. En ik maar één. Nog eentje erbij. En toen kreeg ze Benjamin. En u weet dat gebeurde op de weg naar bij Bethlehem, bij Efrata. Toen overvielen de weeën haar. En toen kreeg ze Benjamin. Nee, Benjamin. Zo moest hij niet heten. Ze zei tegen Jacob, noem hem Ben-Oni. Zoon van mijn smart. Hoort u het? Dat is Rachel. Dat is het leven van Rachel. En hier ook weer. toevoegen, vermeerderen, nog één erbij. En toch is die naam door Gods genade werkelijkheid geworden in het leven van Jozef. Hij staat daar bij het sterfbed van zijn vader. Jozef, zijn lieveling, waar hij zo hartelijk aan verbonden was, die veel verfige rok heeft gegeven. Wie kent die geschiedenis van Jozef niet? Dat is een hele leerzame geschiedenis, hè, gemeente. Daar liggen zoveel geestelijke lessen in besloten. Maar Jozef mocht van jongs af aan de Heere vrezen. Wie had dat nu gedacht? Zo'n moeder? Een moeder die alleen maar liefde had tot zichzelf. Die zei, Benoni, zoon van mijn smart. Ik stond in het middelpunt. Mijn smart. En zo dan te sterven, de gemeente, ontzettend. Ze is zo de eeuwigheid ingegaan en toch zat een jongen en die mocht van jongs af aan de Heere vrezen. En wat betekent dat? Nou, de Heer had hem dat nieuwe leven gegeven. En hij was bedeeld met de kinderlijke vrezen des Heeren. En dat maakt een mens werkelijk vruchtbaar. Als we daarmee bedeeld mogen zijn, zo'n leven, daar gaat wat van uit. De vrezen des Heeren mocht hij in de beoefening hebben. En daarom, hij is vruchtbaar. Als Jacob terugdenkt aan het leven van Jozef, dan zegt hij, Jozef, je bent een vruchtbare tak. Een vruchtbare tak aan een fontein. Hé, dat staat erbij. Het leven van Jozef, een vruchtbare tak. Waar denken we dan aan? Waar zou Jacob aan hebben gedacht? Jacob die heeft gedacht aan een wijngaard. En in die wijngaard daar staan wijnstokken. En in die wijnstokken zijn ranken ingeënt. Die betrekken de levenssappen uit die wijnstok. En weet u, om zo'n wijngaard stond een muur. Waarvoor dat was? Ach, er waren altijd mensen die hadden het voorzien op de wijn. De oogst. De druivenoogst. Dus om diefstal te voorkomen. En dat niet alleen. Wat denkt u van het zwijn uit het woud? Je moest zo'n zwijn in je wijngaard krijgen, tussen je wijnstokken in. We hebben op de Veluwe gewoond. En daar heb ik dikwijls al meegemaakt dat die zwijnen in een maïsveld kwamen. Of, als hier en daar eens een aardappelveldse was, hier zijn er veel, maar daar niet zoveel. Dan zet zo'n zwijn zijn snoet in de grond. En dan loopt hij al die maïs eruit. Nou, als hij dat bij de wijndruiven doet, moet u eens kijken wat er dan gebeurt. Dan richt hij een verwoesting aan. Dus daarom een muur er rondomheen. En daar waren ook die kleine vosjes, die kwamen ook in de wijngaard en die aten die jonge druiven op. Een muur eromheen, om die wijngaard te beschermen. En dan in die wijngaard was vaak een fontein. Nee, geen put. In een put is het water dood, dat staat stil. Nee, een fontein, daar wel telkens maar weer water in op. En dat water, dat gaf vruchtbaarheid aan de wijnstok. Hoe meer water dat er was, hoe groter dat die druiven werden. Ja, en als wij eens een trosje druiven bij de groenteboer kopen, dat stelt niet zoveel voor. Maar in het oosten was het anders, in Canaan. Daar in Juda, daar waren wijngaarden, daar groeiden trosse druiven, die waren een el. Zo'n 60 centimeter. Dat weet u nog wel van die verspieders. Ze namen een tros druiven mee. Ze moesten hem dragen. Met een draagstok. Zo groot waren die trosse druiven. Nou, dat heeft Jacob voor ogen. Jozef, zegt hij, is een vruchtbare tak. Dus zo rank, waaraan die grote wijntrossen hangen. Een vruchtbare tak. Een vruchtbare tak aan een fontein. Dus hij krijgt gedurig water. En groeien dat die druiven doen. En die ranken die lopen uit en die ranken die hebben Die hebben de neiging om zich steeds verder te verbreiden. Zover. Ze lopen over de muren heen. Een leven in de vrezen des Heren. Vergeet het niet. Dat is een vruchtbaar leven. Godvrezende ouders. Godvrezende voorouders. Kan zoveel uitwerken in het nageslacht als de tere vrezen des Heren beoefend wordt. Wat zijn we dat, gemeente? Moeten we eerlijk zijn? In onze tijd kwijt. Het nabije leven met de Heren. De kinderlijke afhankelijkheid. We kunnen onszelf al redden, of niet? Als je let op alle ontwikkelingen die er zijn. Dan kunnen we zoveel dingen in eigen hand houden. Maar nu die kinderlijke afhankelijkheid van de Heren te mogen beoefenen. Een teer leven. In de vrezen van Gods naam. Kinderlijke vrees. Daar was Jozef mee bedeeld. En dat maakt waarlijk vruchtbaar, gemeente. Ja. Kijk maar naar Jozef. Wat staat er aan het eind van de Bijbel? Openbaring 7. Daar gaat het over de kerk. De strijdende kerk op de aarde. Te midden van de oordelen. En dan worden ze verzegeld. Ze worden bewaard. In de oordelen die gaan komen. Verzegeld met een teken van de levende God aan hun voorhoofden. Dan zijn daar de 144.000. Uit elke stam zijn er 12.000 verzegeld. Hey, behalve van Jozef. Dan zijn er toch geen 12.000. Dan zijn er 24.000. U zegt 24.000, jazeker. Jozef is een vruchtbare wijnstok. Zo'n vruchtbare tak. 24.000. Ephraim en Manasse. Een dubbele zegen. Die heeft Ruben verspeeld. Hè? Ruben heeft hem verspeeld. Want Ruben die verstond zijn taak niet als eerstgeborene. En die zegen die is overgegaan op Juda. De geestelijke zegeningen. Maar ook op Jozef. Hij kreeg een dubbel erfdeel. Ephraim en Manasse. Twee zonen. Ze krijgen alle twee hun erfdeel in het land der belofte. Hey, hoort u dat? Jozef is een vruchtbare tak. Dat heeft dat uitgewerkt. Is een nageslacht. Die tere vrezen des Heren. Dat krijgt hij daar te horen in Egypteland. En dan staat er. En elkeen der takken loopt over de muur. Die tak die is zo vruchtbaar. We hoorden er staat een muur rondom die wijngaard. Nou die takken die lopen er overheen. Die stam van Manasse, weet u nog waar die woonde? Die woonde in het land der belofte, ja, maar die woonde ook daar in het Overjordaanse. Zo vruchtbaar. Een groot stamgebied nodig. Vruchtbaar te mogen zijn. Hey, ook naar de naaste toe. Waar de tere vrezen daar zeer in de beoefening mag zijn. Dat is tot zegen voor het nageslacht. Nee, dat is ook tot zegen. Voor degene die er rondomheen leven. Want daar hingen daar die rijpe druiventrossen. Buiten de muur. Hij dat nodigde om binnen die muur te komen. Jozef, zijn vruchtbaarheid. De vruchtbaarheid van zijn leven. In de tweede plaats. Maar ook de bitterheid van zijn strijd. We hebben gezegd, Jozef is een vruchtbare tak. Een vruchtbare tak aan de fontein. Elkeen der takken loopt over de muur. En toen, de schutters hebben hem wel bitterheid aangedaan. In Jozef leven kwam het al openbaar. Die geestelijke vruchtbaarheid. Die vruchten die mochten gezien worden. Als de tere vrezen daar zin in beoefening is, gemeente. Dan hebben we geen mensenvrees. Want anders zijn we bezet met mensenvrees. Maar als dat in beoefening is. Dan valt de mensenvrees weg. Denk maar eens heel even. Dat is een heel duidelijk voorbeeld. Aan Maarten Luther op de Rijksdag te Worms. Die man die was bedeeld met de tere vrezen des Heren. En toen hij daar die zaal binnentrad. Toen stond er bij de ingang. Misschien heb je dat wel eens gelezen. Een generaal. Die heel veel oorlogen had gevoerd. Bloedige oorlogen. Hij had heel wat meegemaakt op slagveld. Maar hij zei tegen Luther, monnikje, monnikje. Ik heb voor hete vuren gestaan, maar waar jij voor staat? Hij was onverschrokken, nee, niet in zichzelf. Dan beefde hij ervoor. Maar omdat hij bedeeld was met de tere vrezen des Heren. En dat mocht Jozef nu ook hebben. En dat heeft wat uitgewerkt. Want u weet, vader trok hem voor. Een veel verviger rok. Waarom? Waarom zou hij dat nu gedaan hebben? Nou, ik denk dat daar wel vleeselijke liefde bij gekomen is. Want Jacob was ook een mens. Een tweemens. Jacob, Israël, dat nieuwe leven. Weet u daar ook van? Bent u ook een tweemens? Kent u ook die strijd van binnen? Een strijd vooral tegen jezelf? Jacob die wist ervan. Hij had een vleeselijke liefde voor Jozef, maar er was meer, hè? Er was veel meer. Er was ook een geestelijke liefde. Hij wist zich zo nauw verbonden aan Jozef. Hé, hey, wat was die Jozef eigenlijk, jongens en meisjes? Een klikspaan? Ik weet nog wel dat ik vroeger op de lagere school zat en dat die juffrouw gewoon vertelde. De leerkracht, toen noemde hij dat juffrouw. Die Jozef, dat was een klikspaan. En die verklikte alles van zijn broers. Ja, dat deed hij inderdaad. Hij zei tegen zijn vader. Maar was hij nou een klikspaan? Nee. Hij was bedeeld met de tere vrezen des Heren en hij had er zo ontzaggelijk veel verdriet van. Hoe dat zijn broers leefden. En dat vertelde hij aan zijn vader, daar sprak hij met zijn vader over. Jozef mocht de Heere vrezen. Ja, en dat heeft heel wat uitgewerkt in zijn leven, want dat gaf strijd. Want die schutters, hé, dat waren zijn eigen broers in de eerste instantie, die hebben hem wel bitterheid aangedaan en beschoten en hem gehaat. Ja, want daar komt hij aan, daar ben je dood dan. Daar zien ze hem komen in de verte. Komt hij vragen naar de welstand van zijn broers. Hij zocht zijn broeders. Hij ging er niet voor uit de weg. Wat hebben ze toen gezegd? Toen hij eraan kwam, toen wilden ze hem doden. Zie, daar komt meester Dromer aan. Oh, daarom haten ze hem ook. Vanwege de tere vrezen Gods. Maar Jozef die droomde ook dromen. Ja, en die dromen waren voor die broers verschrikkelijk. En waarom waren die zo verschrikkelijk? Waar ging het eigenlijk in die droom om? Ze moesten voor hem buigen. Gemeente, we zullen er straks ook wat van zeggen. Jozef is een type van Christus. Even om voor hem te buigen. Om hem te erkennen in je leven. Dat hij het voor het zeggen heeft. Dat u gaat vragen. Heren, wat wilt gij dat ik doen zal? Nou, dat willen we nou niet. We willen onszelf handhaven. We willen het niet verliezen. We willen rechtop blijven staan. Buigen voor hem. Oh nee, dat nooit. Hij werd gehaat vanwege zijn dromen. Hé, en daar waren die broers goed mee, hè? Voor hem te buigen. Want straks dan zal hij een groot volk in het leven gaan behouden. Moest overbrengen op Christus. Voor hem te buigen, gemeente. Ja, elk der vorsten zal zich buigen. Ze zullen knielen voor hem. Maar dat wilden ze niet. Dat wil geen mens. U ook niet. Of wel? Dat willen we niet meer sinds wij in Adam gevallen zijn. Buigen voor God. Buigen voor Christus. En daarom hebben ze een bitterheid aangedaan. Ze hebben hem in de kuil geworpen. Nee, ze wilden hem doden. Maar toen kwam Ruben. Ruben, die halfslachtige, die altijd maar de kool en de geit wilde sparen. Die dacht dan maar in de kuil ermee. Maar het is verkeerd afgelopen, hè? Want die broers die hebben hem verkocht. Ruben wist er niet van. Wat is die geschrokken aan de Midianieten? En toen kwam hij in het huis van Potifar. De schutters, die hebben hem wel bitterheid aangedaan. Beschoten en gehaat, dat waren zijn broers, maar toen kwam die vrouw van Potifar. En elke dag sprak ze tot hem. Lig toch bij me. Kom toch. En hij heeft geweigerd. Bitterheid aangedaan. En straks. Dan komt Jozef in de gevangenis terecht. Ja, moet je denken. Een veelkleurige mantel van zijn vader gekregen. Een slavenkleed in het huis van Potifar. En of dat toch niet erg genoeg was, gemeente. Nou, nog ook nog een gevangenispak aan. Een gevangene. En denk erom, daar zag het er allemaal niet zo luxe uit als in onze tijd. Dat was werkelijk een onderaards hol waar die in zat. En daar wilde Heer hem gebruiken. U kent die geschiedenis. De kinderen kennen hem ook. Een schenker en een bakker. Ze hadden alle twee hun dromen verteld. En toen gebeurde er wat. Toen hebben ze die droom aan Jozef verteld. En Jozef die mocht ze die dromen verklaren. Hey, dat is ook wat voor Jozef geweest. Want nou had Jozef, die had zelf ook dromen gedroomd. Hè? Als je nou aan Jozef had gevraagd, zeg Jozef, hoe gaat het nou met je eigen dromen? Wat denk je dat hij gezegd had? Dat weet ik niet. Kan ik niet bekijken. Had ik nooit gedacht dat ik in de gevangenis terecht zou komen. Of niet? Dacht u dat hij die weg kon verklaren? Dacht u dat hij weet hoe dat ging? Nee. Weet u, dan kom je met alles in de dood terecht. Is dat wel zwaar geworden in je leven? Dat je met alles in de dood terecht komt. Dromen gedroomd. Beloften gekregen van de Heer. Weet je wat John Owen zegt? Als hij aantekent bij deze uilen zijn door het geloof gestorven. Hebreeën 11. Hè? De belofte niet verkregen hebbende, maar hebben dezelfde van verre gezien en geloofd en omhelst. Dan zegt hij, deze uilen zijn in het geloof gestorven. Zegt hij, met die belofte moet je in de dood terechtkomen. Denk eens aan David. En dat gaat de ark opvoeren naar Jeruzalem. En het werd een doodlopende weg. Want Uzia, die greep naar die ark, weet u toch? En toen ging het helemaal niet door. Zou de Heer nog bij David willen wonen? Zou die ark nog in Jeruzalem krijgen? Of zeg u, nou dat heb ik nog nooit meegemaakt. Want de Heer die heeft bij mij altijd gewerkt door wegen. Het ging altijd, ging het. Nee, de Heer die werkt door de onmogelijkheid heen. God baande door de woeste, bare en brede stromen ons een pad. Als de Heer volgt, dan moest je denken aan Jozef. God vrees er in de gevangenis terechtkomen. Moest je denken aan de discipelen. Ze volgden de Heer Jezus in het schip en ze kwamen in de storm terecht. Dat is Gods weg. Dat is Gods weg. En dat kan hun vragen oproepen. Want de duivel is er dan ook bij. Die zijn we toegevallen. Die zegt, hey, denk je werkelijk dat de Heer van jou weet? Hé, Jozef, denk je dat nou werkelijk? En ook kon hij die dromen, die kon hij wel verklaren van die schenker en van die bakker. En zijn eigen dromen niet meer. En zou dat misschien in de ambtelijke bediening ook kunnen? Zou dat bij een dominee ook kunnen? Wat denkt u? Jazeker. Dat je voor een ander de weg kan verklaren. En dan voor jezelf moet zeggen, zou dat nou wel goed komen? Begrijpt u? Hé, maar Jozef die mocht daar die dromen verklaren. En we weten het, hè. Die bakker die zou worden gedood en die schenker die zou worden verhoogd. Toen heeft Jozef gezegd, hé, maar zou je aan me willen denken? En hij is het helemaal vergeten, of niet? Toen hij weer schenker was in Farao's paleis, is die Jozef aanvankelijk vergeten. Hé, en nu even overbrengen op Christus. Moet je kijken, die weg van de vernedering. Hij is een type van de Heer Jezus. De schutters die hebben een bitterheid aangedaan. Hij is gekomen tot de zijde. En de zijde hebben hem niet aangenomen. Hé, hey, wat een vijandschap heeft hij ondervonden. Weet u waar? Van zijn eigen broers. Ze geloofden niet in hem. Wat? Ze hebben zelfs een keer gezegd, hij is buiten zijn zinnen. Dat zeiden zijn broeders. Dat is later anders geworden. Maar wat een vijandschap. Wat een tegenstand. Hij is gekomen tot de zijnen. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Hij is het land doorgegaan. Goedoende. Heeft niets anders dan goed gedaan. En wat hebben ze geroepen? Kruist hem, kruist hem. Hoort u dat? Zijn ze dat allemaal vergeten? Ja, dat zijn ze allemaal vergeten. Hoeveel goed dat hij gedaan heeft. En wij zijn niet beter, gemeente, als we onszelf hebben leren kennen. Dan vergeten we de Heer, dagen zonder getal. We worden niet voor niets opgeroepen in Gods woord om te gedenken aan de weldaden die de Heer bewees. Roept hij zijn kinderen toe op. Die zijn ook zo vergeetachtig als wat. Maar hij was hem vergeten. De schutters hebben wel bitterheid aan gedaan. Dat was bitter voor hem. Wat is dat bitter voor hem geweest? Ze hebben hem beschoten. Ze hebben hem gehaat. Wat een vijandschap. Een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. Ze hebben mij gehaat. En ze zullen u ook haten. Hé, dat is de erfenis die Christus te zijn heeft nagelaten. De bitterheid van zijn strijd. Ja, maar ook de zekerheid van zijn overwinning. Maar eerst gaan we zingen van Psalm 76, tweede vers. Daar heeft de vijand boog en schild en vurige spijlen op verspild. God brak het zwaard, bedwong de krijg, dat vrij het roofgebergte zwijgt en wat er verder volgt. Gedachte gemeente. De zekerheid van zijn overwinning. We lezen in de tekst. Die schutters die hebben wel bitterheid aangedaan. En gehaat. Maar zijn boog is in stijvigheid gebleven. Weet u wat dat u eigenlijk betekende? Jozef mocht door Gods genade volharden. Hij is niet bezweken. Hij was bedeeld met de tere vrezen des Heren. En hij wist dat zijn broers hem haten. En toch, hij gaat ze gewoon opzoeken daar bij Dothan. Ik zoek mijn broeders, heeft hij gezegd. En hij is gegaan. Uit liefde tot zijn vader, maar ook tot zijn broers. En zo wijst hij toch ook heen naar Christus. Die is bedeeld waarmee met die geest. Dat heeft Jesaja mogen profiteren met die geest der wijsheid. En der vrezen des Heren. In zijn hart was liefde. Liefde tot zijn vaders. Liefde tot zijn broeders. Ik zoek mijn broeders. Die boog die is in stijvigheid gebleven. Hij mocht ondanks alles. Ondanks de bitterheid. Ondanks de pijlen die ze afschoten. De haat die er was. Mocht hij volharden. Hij bezweek niet. En dat heeft hem wat gekost. Een raadselachtige weg in het huis van Potifar. Daar is zijn boog ook in stijvigheid gebleven. Die vrouw van Potifar, die zocht hem dagelijks te verleiden tot de zonde. En wat heeft hij gezegd? Zou ik zo'n groot kwaad doen? Een zondige tegen God? Toen is hij weggevlucht. Hé, wat betekent dat? De Heere vrezen. Dat betekent de zonde, haten. de zonde mijden, de zonde vlieden. Zo ver mogelijk erbij vandaan, weggevlucht. Zijn boog is in stijvigheid gebleven. Zo mocht hij volharden. Zo mocht hij volharden. En ook in de gevangenis. En straks. Zijn boog is in stijvigheid gebleven, gemeente. Er is al eens gevraagd, wat zou nog moeilijker zijn geweest voor Jozef? Om God vast te houden. Nee, dat heeft hij niet gedaan in eigen kracht hoor. Dat zullen we straks ook horen. Om God vast te houden in het huis van Potifar, slaaf. Om God vast te houden in de gevangenis, zo diep vernederd. Of aan het hof van Farao. Want dat is wat. Wij zeggen, het zijn sterke benen die de wilde kunnen dragen. Waar of niet? Moet de mens maar goed gaan in het leven. Je moet maar voorspoed hebben. Maar eens kijken, wij leven in een tijd toch van voorspoed. Hey, en hoe gaat het met die zes heren? Of niet? Moet eens denken, Jozef aan het hof van Farao. En toch? Heb je nooit gevraagd? Heb je nooit gevraagd, jongens en meisjes? En de ouder ook, denk ik, onder ons. Die Jozef, die had toch eigenlijk, toen hij onderkoning werd. En toen heeft hij 7 jaar lang heeft hij die schuren laten vullen. En zijn oude vader die zat daar, in Canaan, en zijn broers. Hij had toch best boden kunnen zenden. Of zelf naar Canaan kunnen gaan. Dus kunnen informeren waar zijn vader was. Of niet? Ja toch? Die gelegenheid die had hij wel. Waarom moest hij nou 7 jaar wachten? Moest lezen wat er staat in Psalm 105. Dat hij Gods tijd kon afwachten. De Heere die had hem beloofd, die dromen, die zou hij gaan vervullen. Maar God doet alles op zijn tijd. Hij maakt de dingen schoon op zijn tijd. En kunnen wij Gods tijd afwachten? Of zijn we van die mensen die altijd maar activistisch zijn? Dat was Jozef niet, hij heeft de tijd afgewacht. En toen kwamen ze daar. Wat zal hij ontroerd zijn geweest? Hé, wat heeft hij toen met zijn broers gedaan? We hebben gezegd, Jozef is een type van de Heer Jezus. Weet u, als u zo'n mooi boek wil lezen, moet u dat boek eens lezen van dominee van Sliedrecht. Kruis en kroon. En dan moet je goed lezen welke lijn dat daarin getrokken wordt. Een analogie tussen Jozef en Christus. Wat gaat die Jozef nou doen? Wat is er nou met die broers aan de hand? Als ze nou de eerste keer bij hem komen, dan zegt hij, jullie zijn verspieders om dat land te bezien, de zwakke plekken op te zoeken. En dadelijk kom je met een leger. En dan zeggen ze, wij? Nee, wij zijn vroom. Hoort u dat? We zijn keurige, nette, godsdienstige jongens, wat denk je wel van ons? We zijn hier gekomen om koren te kopen. We zijn niet gekomen om land te verspieden. Wij zijn vroom. En nou moet Jozef, die gaat ze in de schuld brengen. Kennen ze hem? Nee. Hey, maar nu moet u de lijn doortrekken. Dat kan u nu zelf wel. Hè? Dat doet dominee van Sliedrecht ook. Hè? Dus dan moet u niet gaan zeggen, dat is de prediking van een of andere afgescheiden gemeente. Daar zijn we een beetje beu van. Dat willen wij niet. Nee, nee, nee. Wat gaat hij dan doen? Hij is onbekend en hij brengt ze in de schuld. En als ze zich als schuldigen kennen. Stefanus die heeft het gezegd. En in zijn tweede reis maakte Jozef zich aan zijn broederen bekend. Dat doet nou die grote Jozef ook. De Heer Jezus Christus. Dan gaat hij zich bekend maken. Dan kan hij zich niet langer bedwingen. Dan wordt hij ontroerd. Dan komt zijn eigen werk om te openbaren. Hij brengt ze door de bediening van zijn geest. En door de prediking van de wet, waaruit kent gij uw ellende? In de schuld. En als ze zich als schuldigen leren kennen. Nee, dat is geen voorwaardelijke evangelie, dan zou u het zelf moeten doen. Maar dat doet nou die meerdere Jozef. En dan kan hij zichzelf gaan openbaren. En als hij nou zijn openbaart, dan gaat hij ze ook onderhouden. Dan gaat hij zijn broers gaat hij onderhouden. Daar in Egypte land. En straks gaat hij sterven. Ja, en dan komt dat vruchtbare leven weer openbaar. Hè? Door het geloof. Ja, want dat geloof dat verenigt met Christus. En dat is een volk als vruchtbaar. Door het geloof heeft Jozef stervende bevel gegeven aangaande zijn gebeente. Dan staan ze daar, rondom zijn sterfbed. Net als ze stonden rondom het sterfbed van Jacob. En dan zegt hij tegen zijn broers, zegt hij. God zal jullie voorzeker bezoeken. En straks zal hij jullie opvoeren uit Egypteland. En weet je wat je dan moet doen? Als ik nou straks gestorven ben. Dan moet je mijn lichaam niet bijzetten in een piramide. Nee, gewoon in een kist. En die kist moet blijven staan. Net zo lang totdat de Heer straks jullie zal opvoeren uit Egypteland. Het geloof van Jozef op zijn sterfbed. Dan mag hij gaan getuigen. God zal jullie dat land geven. En dat zal hij ook geven aan mijn nageslacht. Een vruchtbaar nageslacht, dat zal het zijn. De Heere zal u voorzeker opvoeren. En die kist, dat zal teken zijn met het gebeente van Jozef, meegevoerd naar Kanaan. En dat wijst ook naar de meerdere Jozef. Weet u waar hij is? Nee, niet zijn gebeente, hij is in de hemel. Jozef moest de kuil in, maar sterven hoefde hij niet. Maar Christus die moest sterven, hij is gehaat. Heiden en Jood hebben hem aan het kruis genageld. Ja, en wij met hen. Maar nu is hij ten hemel opgevaren. Hij is in de hemel als een zeker pand. Dat al de zijnen daar eenmaal zullen komen. En wie zijn dat? Paulus heeft het gezegd. Al degenen die zijn verschijning hebben lief gekregen. Ja, nu de vraag, hebben we hem lief gekregen? Is een diepe vernedering. Weten we van die ontdekkende arbeid van hem? Nee, hij is dan de onbekende. Maar hij gaat zichzelf openbaren. En verklaren. Als wij onszelf schuldig mogen leren kennen. Die zijn zonde beleidt en laat. Daar hebben we het. Dan gaan we de zonde gaan behaten. Dan gaan we de zonde vlieden. Dan gaan we de gerechtigheid najagen. Hé, dan krijgen we zijn verschijning lief. Dan wordt hij de schoonste onder alle mensen, kinderen. Hoe heeft de bruid dat ook alweer getekend? Zeg u het eens. Hij is blank en hij is rood. Blank vanwege zijn heiligheid. Dat heilige dat uit u geboren zal worden. En rood vanwege zijn bloedgerechtigheid. En hij draagt de banier boven 10.000, zegt de kerk. En alles wat aan hem is, mag u dat ook zeggen door Gods genade? Dat is gans begeerlijk. Amen.